In 1 Timotheus 2 waren wij terecht bij de apostel Paulus, die daar in deze hoofdstukken dan toch verhoudingsgewijs wel veel over zichzelf spreekt, over zijn eigen positie. Dat doet hij wel vaker. Meestal kennen we dat, het meest kennen wij dat uit de Korinthebrieven. Maar dat gebeurt omdat hij zelf, Paulus, een model is, een type is, een voorbeeld is, een rolmodel is voor de gemeente als zodanig. Vandaar dat we bij gelegenheid dan toch even zo snel ertussendoor vinden. Daarom bid ik u, ik, de gevangene in de Heere, dat gij... En ja, we weten dat Paulus ons dat vraagt, maar... Maar de vraag is dan altijd, waarom zegt hij erbij, ik, de gevangene, enzovoort. En dat is omdat bij allen, heel de gemeente, geacht wordt gevangenen te zijn van Christus, enerzijds. En anderzijds, wij worden geacht ballingen te zijn in de zin van uitgegaan te zijn buiten de legerplaats. En dat heet ook gevangenschap in de Bijbel. Waar geen verschil is tussen gevangenschap en ballingschap. Maar toch maar. Maar hier in 1 Timotheus, ik had de juiste bladzijde niet voor me, daar zegt de apostel dat hij prediker is en apostel. Dat is ook niet de eerste keer, ook niet in deze brief dat hij dat zegt, woorden van die strekking. Maar hij zegt, ik ben gesteld tot prediker en apostel, vers 7 van 1 Timotheus 2. En dan, ik zeg de waarheid. En in Christus, heb ik u verteld, dat staat er niet. Maakt mij verder niks uit. Dat is niet dramatisch. Komt alleen in de statistieken van correcties die aangebracht moeten worden op wat wij kennen als een statenvertaling. Maar het is eigenlijk van geen enkele betekenis. Maar ik roep het er maar even tussendoor. Hè. Ik zeg de waarheid. Ik lieg niet. Daar hebben we al bij stilgestaan vorige keer al. Omdat de apostel Paulus beseft dat wat hij nu gaat zeggen toch wel wat vreemd is. En misschien moeilijk te verteren is. En ik zal u wel gezegd hebben, nou ja, dat de apostel Paulus het evangelie predikt aan de heidenen. Ja, dat is niks twijfelachtigs aan. Voor niemand niet. Want wij weten dat u dat deed. We hebben het boek Handelingen gelezen en verder, dat weet iedereen, zou onze gids in Israël dan gezegd hebben. Dat weet iedereen, dan hoeft hij het niet uit te leggen, dat weet iedereen. Ja, zo is het. Maar het punt is dat hij hier iets zegt wat niet zo voor de hand ligt. Namelijk, hij zegt, ik ben een leraar der heidenen. En het onwaarschijnlijke daarvan is gelegen in dat de uitdrukking niet betekent dat hij gezonden is naar of onderwijs geeft aan de heidenen, maar dat hij een heiden is die predikt en onderwijs geeft logische wijze aan Joden. En met dat in gedachten kom je nauwelijks nog een Bijbeltekst tegen waar je dan problemen mee hebt. Maar als je inderdaad uitgaat van het idee dat leraar der heidenen betekent dat hij heidenen onderwijst, en dat hij apostel is der heidenen, en dat dat betekent dat hij als apostel naar de heidenen gezonden is, dan krijg je toch wat problemen, want dan lees je in de boek Handelingen over Paulus' reizen, en dan denk je, die man overal waar die komt, is hij ongehoorzaam. Want waar hij ook komt, hij zoekt eerst de Joden op. En op zijn eerste zendingsreis, waarvan we een wat erg uitgebreid verslag hebben van wat daar gebeurde in Antiochië, dat Antiochië in Klein-Azië namelijk, Daar vinden we dan uitgebreid dat hij de Joden opzocht in de synagoge. Dat ze het wel interessant vonden. En dat hij de volgende sabbat, dat is dus zaterdag, mocht terugkomen. Enzovoorts. Maar toen was zijn faam al vooruit gegaan. En de inhoud van zijn boodschap. En dat betekende dat er nogal wat heidenen zich melden. Die wilden ook wel eens horen wat Paulus te zeggen had. En toen bleek dat de heidenen daar wel bijzonder belangstelling voor hadden. En toen hoefden de Joden het niet meer. Dat is Handelingen 13. Toen werden de Joden met nijdigheid vervuld, zoals gebruikelijk. Dat had Mozes al gezegd. Zal u tot jaloersheid verwekken. Door heidenen, door Lamami, door heidens volk. Enzovoorts. Maar niettemin, Paulus richtte zich niet tot de heidenen, hij richtte zich tot de Joden. En niet alleen daar, het bleef daarna ook zo. Dramatisch is ook dat hij in de tijd naar Europa overstak, weet u dat nog? Via Troas enzovoort. Dat moest dus van de Heer. Ik vind een droom, weet u nog. Die overstak van Troje naar Griekenland. En dan kwam hij aan in Filippi. En daar was geen synagoge. Hoe doe je dat dan als je die Joden zoekt? Nou, dan ga je op de Sabbat naar het water, waar het water is. Want als de Joden geen synagoge hebben, omdat ze niet 10 volwassen mannen hebben. Daar is een naam voor, maar dat is heel niet te binnen schieten. Maar dan komen de Joden samen aan water. Bij voorkeur aan stromend water. En Paulus ging daar naartoe. Dat staat allemaal in de Bijbel. Dus ook al zijn er dan maar weinig. Maar hij zocht toch de Joden op. Enzovoorts. Hebben we dat nog? 13 overal. En in zo'n Romeinenbrief. Dan zegt hij dat hij hoopt dat die enige uit zijn vlees tot jaloersheid verwekken mocht. Dat is hoofdstuk 11 van Romeinen. We zoeken hem zo meteen op. En nadat hij eerst gezegd heeft dat volgens Mozes de Joden tot jaloersheid verwekt zouden worden door een heidens volk. En dan zegt Paulus, en dan kom ik. Dat wil ik graag doen. De Joden tot jaloersheid verwekken. Hoort hij dan tot een heidens volk? Ja, dat is het nou juist. Maar wij lezen die uitdrukking verkeerd. Deze uitdrukking, leraar der heidenen. Of dat grammaticaal taalkundig kan, of je dat kunt lezen als een leraar die heidenen onderwijst. Ja, ik durf het nooit met 100% zekerheid te zeggen, dit soort dingen. Omdat het nou eenmaal, het zijn naamvalsvormen die wij in het Nederlands zo goed als niet meer gebruiken. En dan nog, Paulus heeft dit niet geschreven in het Nederlands, dus er zit nog een vertaling tussen. Dat maakt het ook ingewikkeld. En als je het gaat navragen, dan krijg je het weer. Dat weet toch iedereen dat Paulus het evangelie naar de heidenen bracht? Dan zeg ik, ja, nee, dat kan wel zo zijn. Maar iedereen weet ook dat de doop in de plaats van de besnijdenis is gekomen, toch? Ja, maar dat staat niet in de Bijbel, hoor. En het is ook niet zo. Ja. Ik kan er ook niks aan doen. Wat staat er over in de Bijbel? En ik heb u dat meen ik. Ik weet niet zeker meer. Ik denk dat ik u dat vorige keer uit Handelingen 15 heb voorgehouden. Heb ik u dat ook gelezen? Geloof wel, hè? Dat in het apostelconvent, zo noemen wij dat officieel, Petrus in verband met deze kwestie opstaat en zegt, gij weet, mannenbroeders, dat God van over lange tijd mij verkoren heeft, opdat de heidenen uit mijn mond het evangelie zouden horen. Hij zegt dus in het bijzijn van Paulus daar dat het probleem niet veroorzaakt is door Paulus, dat heidenen tot geloof komen. Hoewel het natuurlijk toch daardoor veroorzaakt werd in de praktijk. Hij zegt, maar de verantwoordelijkheid ligt bij mij, want officieel ben ik degene. De Romeinen vinden dat fijn, hè? Dat het dit. Ja, officieel is Petrus degene die verantwoordelijk was voor het evangelie zoals het naar de heidenen ging. Niet Paulus. En zo is het maar net. Alleen men heeft dat Paulus in de schoenen geschoven. Nee, ik bedoel niet met opzet of zo. Maar er is natuurlijk al sinds jaar en dag toch een discussie over de vraag of het christendom eigenlijk wel door Christus geïnitieerd is. En het stellen van de vraag brengt je vanzelf bij de conclusie, nee, want het was Paulus. En als het een andere apostel geweest is, dan heeft hij stiekem gedaan, want dan weten wij er niks van. Hetgeen niet geheel onmogelijk is. Maar voor zover er iets naar ons is doorgegeven in de Bijbel, wel nu, gemeentelijke waarheid, of zoals Petrus het noemt, tegenwoordige waarheid, daarvan zei Petrus ook in 2 Petrus, zei, dat hebben wij, daarvoor moet je terecht bij Paulus. Die weet daar meer van en hij schrijft daar in al zijn brieven over. Zowel de vroege als de late brieven dus. Maar goed, dat ook maar terzijde, want ik wil er toch niet op ingaan. Maar het grote verschil tussen Paulus en de andere apostelen is dat de andere apostelen waren allemaal stuk voor stuk Joden. En Paulus was dat ook. Dat is niet het verschil. Het verschil is dat Paulus een heiden was. Een Romein. Dat waren de andere apostelen niet. Dat is het grote verschil. En waarom is Paulus dat? Waarom staat Paulus in deze positie? Omdat hij degene is die het ons bekend maakt. Nee, want Paulus zegt dat doen andere apostelen ook. Want de verborgenheden zijn geopenbaard, of de verborgenheid is geopenbaard aan zijn apostelen en profeten. Dat wil zeggen, dat is niet alleen maar Paulus. Dat schrijft hij zelf, in het meervoud, zo. Nee, op meerdere plaatsen, aan het eind van, Romeinen, van de Romeinenbrief, Romeinen 16... en natuurlijk in ieder geval in Efeze 3. Dat is niet specifiek Paulus, het is alleen de meeste brieven die we hebben zijn van Paulus. Zie? Het bijzondere van Paulus is dat hij een heiden was. Nee, ja, een Hebreër uit de Hebreeën. Maar u moet begrijpen dat heiden het tegenovergestelde is van Joden, die in hun dagen doorgingen voor Israël, omdat hun de woorden Gods waren toebetrouwd, met dank aan Romeinen hoofdstuk 3, naar ik meen, eerste verse. Maar, en dus al het andere was heidenen. Dat wil zeggen, Paulus was een Hebreër uit de Hebreeën, maar behalve Joden zijn er nog meer mensen die Hebreeën zijn uit de Hebreeën, hoor. En dat hij na de wet en na de rechtvaardiging uit de wet onberispelijk was, wil zeggen dat hij een aanhanger was van de Joodse religie. Dat is waar, maar dat is uitdrukkelijk waar de man grote afstand van neemt. In ieder geval in de brief aan de Galaten, uitgebreid. En minder uitgebreid, maar minstens zo heftig in Filippenzen. Ik heb het om Christus wil schade geacht, een drek te zijn. En omstandig wordt het ons uitgelegd in de gebeurtenissen zelf, zoals beschreven in Handelingen. Paulus neemt er grote afstand van. Heb je dat nog? Dus je moet hem dat niet in de schoenen schuiven. Dat zijn tijdgenoten dat wisten, ja, dat kan er wel zijn. Maar Paulus zelf zegt, ik ben een Romein. En voor zover het zo is, ik hou een slag om de armen, voor zover het zo is dat het de apostel Paulus is die ons die gemeentelijke waarheid bekend maakt, dan kun je rustig zeggen dat de nadruk daarop ligt in de brieven die hij kennelijk geschreven heeft vanuit zijn positie als gevangene. Maar die positie als gevangene kon hij alleen maar hebben omdat hij een Romein was. Want anders zouden ze hem hebben vrijgelaten. Staat zwart op wit in de Bijbel. Ze zeggen tegen Paulus, Agrippa was het geloof ik. Het is jammer dat je wat de keizer beroepen hebt, dat deed hij daar ter plekke. Want anders hadden we hem nu kunnen vrijlaten. Maar ja.
Maar je bent zeker geweest.
En zo bleef hij een gevangene en kwam hij als gevangene in Rome terecht enzovoorts. Zie? En dat staat model voor gemeentelijke waarheid. Niet in Jeruzalem, maar in Rome. Niet onder de Joden, maar onder de heidenen. Dit is de verkorte versie wat ik u nu vertel, maar het is wel zo. niet in Jeruzalem als het begin van Handelingen, maar in Rome aan het einde van Handelingen. Dus niet onder de Joden, maar onder de heidenen. En inderdaad een apostel die een heidense apostel is, die zelf zegt in zijn eerste brief, eerste hoofdstuk, zoals we die in de Bijbel hebben, het evangelie is kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. Eerst de Jood en ook de Griek. Dat kortom, het valt allemaal in de categorie, ik zal door lieden van belachelijke lippen tot dit volk spreken. Dat is geen populaire tekst in charismatische kringen. Door belachelijke lippen zal ik tot dit volk spreken in een andere tong of in een andere taal. Of tongen eventueel. Zal ik tot dit volk spreken en ook al zo zullen ze mij niet horen. Dat gaat niet maar over het spreken in tongen toen. Dat gaat over heel onze tegenwoordige tijd tot aan de dagen van de 70ste week van Daniel en de bekering officieel van het volk. Hebben jullie dat nog? Vandaag wordt door heidenen, u en ik dus denk ik, door Friese, Franken en Saxen en Caninefaten en de Tubanten, wordt het trevieren, wordt het evangelie gepredikt aan de Joden. Was de bedoeling. Ja, wat daarvan terechtkomt, daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom dat als dat wij als gemeente in onze dagen het volk Gods zijn, ons zijn de woorden Gods toebetrouwd, een heidens volk en dat heidense volk brengt het evangelie aan de Joden. Dat ze dan met nijdigheid vervuld worden, ja, dat staat in de Bijbel. Het zou vreemd zijn als het niet zo was. Toen zei iemand, ja, maar het is toch niet de bedoeling. Dan zeg ik, ja, dat kan nog wel zijn. Maar het is in overeenstemming met wat ons geprofeteerd is in het woord Gods. Maak je dus geen zorgen als ze met nijdigheid vervuld worden. Dat was altijd zo. We zijn in de dagen van de Handelingen. We zijn in de dagen van de apostelen hier. En het is nog zo. Het is toch irritant dat wij als christenen beweren dat wij deel hebben gekregen aan de Messias, terwijl de Messias, en dat weet iedereen, een Joods begrip is, toch? Maar ja, de Messias is niet maar de Messias der Joden. De Messias is die van de Messias van de hele wereld, van alle volkeren. En dat hij van Juda afstamt, ja, dat is waar. Maar er zijn er wel meer die van Juda afstammen, behalve de Messias, zal ik maar zeggen. Maar de Messias is de Messias. Niet alleen omdat hij van Juda afstamt en ook van David, maar omdat hij gezeten is aan de rechterhand Gods en gesteld is tot zoon van God. Want dat is wat over hem werd aangekondigd. Maar Paulus is een heidense leraar. Ik heb u vorige keer gezegd dat ik uw schriftplaatsen die dan gaan we zo lezen, waar gelijksoortige uitdrukking staat als leraar der heidenen. Dus dat ga ik nu doen. En dat is in de eerste plaats inderdaad Romeinen hoofdstuk 11. Maar ik moet een draad opnemen om het in de juiste context te kunnen plaatsen. Ik probeer dat zo snel mogelijk te doen. Kijk, in Romeinen 10, vers 1, zegt de apostel: broeders, de toegenegenheid mijns harten en het gebed dat ik tot God voor Israël doe, onder Israël te verstaan hier wel degelijk het Joodse volk, als het volk waaraan de woorden God zijn toebetrouwd, zoals gemeld in hoofdstuk 3. Het gebed dat ik tot God voor Israël doe, is tot hun zaligheid. Want ik geef hun getuigenis dat zij een ijver tot God hebben. Ze zijn religieus, maar niet met verstand. Want ze zijn de rechtvaardigheid Gods niet onderworpen, staat er. Er staat namelijk dat ze zoeken uit de wet gerechtvaardigd te worden. En dat was niet de bedoeling. De bedoeling is dat men uit het geloof gerechtvaardigd wordt. Dat is hier algemene context. En als Paulus zegt dat hij bidt voor de zaligheid van Israël zijnde het Joodse volk. Ik bedoel, een staat Israël bestond niet, in die dagen ook niet. Hè? Bestaan. Het is geen staat Israël. Israël is het Joodse volk, waar ook ter wereld. Maar goed. Maar als hij bidt voor de zaligheid van het Joodse volk. Ja. Wat zou God eraan moeten doen, denkt u? Als je toch bidt om de zaligheid van het Joodse volk, dan vraag je toch aan God of daar iets in kan doen. En als zaligheid is op grond van de dood en opstanding van Christus, dan is dat toch al gebeurd. Dan, en als het zo is dat de Joden vanzelf al zalig worden omdat ze Joden zijn, dat is nog steeds een verbreide gedachte, waarom moet er dan voor gebeden worden? Verzin ze maar. Maar goed, serieus, Paulus bidt ervoor. Wat verwacht hij dan dat God gaat doen als antwoord op zijn gebed? Want het is het meest voor de hand liggende. Ik weet ook niks anders te bedenken dan dat aangezien er in het Oude Testament al gemeld wordt, wat hier wordt aangehaald in vers 11. En ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Ontleent trouwens aan hetzelfde hoofdstuk waarin gesproken wordt over ik zal door andere tongen, door belachelijke lippen tot dit volk spreken. Jesaja 28, daar komt het vandaan, maar ik zoek hem niet op. Aangezien, er staat, wie in hem gelooft zal niet beschaamd worden. En aangezien dat geldt voor zowel Jood als Heiden, volgens vers 12, zou ligt de bal dus niet, de uitdrukking, maar ligt de bal dus niet bij God, tot wie Paulus dan bidt om een zalige, maar die bal ligt dus bij de Joden zelf, die de naam des Heren zouden moeten aanroepen. Maar hoezo bidt Paulus daar dan voor? Dan kan hij beter tot de Joden bidden en zeggen, wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Ja, dat is 2 Korinthe 5, laatste verse. Maar hoezo bidt hij tot God dan? Als de Joden de Heere zouden moeten aanroepen. En het antwoord is, vers 14. Hoe zullen zij dan hem aanroepen in welke zij niet geloofd hebben? Dat woord hem moet er eigenlijk tussenuit. Hè? Het is slecht Nederlands dat hoor zo. Het is gewoon, hoe zullen zij dan aanroepen in welken zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij geloven van welken zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder die hun predikt? En hoe zullen zij prediken indien zij niet gezonden worden? Moet ik het nog een keer lezen, nog langzamer? Paulus zegt, ja, de naam des Heren aanroepen. Maar dan moeten ze van hem wel eerst, moeten ze in hem geloven. Maar dan moeten ze eerst van hem gehoord hebben. En dat kan alleen als iemand hem gepredikt heeft. Want het geloof is uit het gehoor, toch? Zo staat het hier dan ook. En hoe zal iemand prediken als er niemand gezonden wordt? En daar ben je bij het woord apostel terechtgekomen. Een gezondene. Dus waar bidt Paulus voor? Dat God mensen zendt die aan de Joden. Ja. En dan komt nog een volgend punt. Ja, als je zelf niet van plan bent, als je zelf daarvoor niet voor beschikbaar bent, dan is het tamelijk hypocriet om aan de Heer te vragen of hij alsjeblieft mensen wil uitzenden. Ik zou het lef niet hebben. Om hem meteen achteraan te zeggen, maar mij niet. Toch? Nee, dat is het risico van zo'n gebed ook. Als je zegt, Heer, zend u toch me. Ja, Ja. En dat vindt u misschien voortvarend, wat ik nu zeg, die conclusie die ik trek. Maar het is niet zo, want ik heb de rest van deze bladzijde ook gelezen. Alleen Paulus doet het heel langzaam, wat hij uiteenzet. En zegt dan dat het geloof uit het gehoor is. En daarna stelt hij de retorische vraag: hebben zij het woord dan niet gehoord? Is het dan nooit aan hen gepredikt? En dan zegt hij: ja, de hele menselijke geschiedenis, althans de Joodse of de Israëlitische geschiedenis al. Dus hebben zij het gehoord? Hun geluid is over de hele aarde uitgegaan, vers 18. En de woorden Gods zijn gekomen tot de einden der wereld. Het is tamelijk vrij naar bijvoorbeeld Psalm 19, maar het is de algemene gedachte. Ja, God heeft gesproken van oudsher. Heeft Israël het dan niet verstaan, niet begrepen, vers 19? Nou, zegt Paulus, en dan citeert hij Deuteronomium 32, hier in vers 19. Mozes zegt eerst, dat wil zeggen, Paulus gaat hierna ook nog iemand anders citeren, maar hij begint met het citeren van Mozes. Ten eerste, Mozes zegt: ik zal u lieden tot jaloersheid verwekken door geen volk. Die schuine woorden moet je gewoon weer weghalen. En als u denkt dat dit geen goed Nederlands is, dan moet ik u zeggen, ja, misschien niet. Maar het is niet zo moeilijk om te begrijpen dat geen volk de vertaling is van het oorspronkelijk Hebreeuwse lo-ami. En wij kennen dat begrip omdat het in de Bijbel zo ook staat, in onze Statenvertaling, namelijk in Hosea hoofdstuk 1. Lo-ami. En het wordt daar ook vertaald. Niet mijn volk. Lo-ami. Niet mijn volk. Maar via de Septuaginta wordt het dan niet een volk. En het wordt dan naar het Nederlands geen één volk, geen volk dus. Maar het is gewoon lo-ami. Ik zal u, en dat slaat dan op het volk van God, dat heet Ami, mijn volk. Ja, ook in Hosea 1. Ik zal u, Ami, tot jaloersheid verwekken door lo-ami. En die jaloezie komt voort, dat is ook heel simpel, komt voort uit degene die jaloers wordt, wordt jaloers omdat die andere partij, die heeft iets wat hij niet heeft. En dat de Joden jaloers worden, of Israël jaloers wordt op heidenen, is omdat men beseft dat de heidenen wat hebben, wat de Joden hadden moeten hebben, maar missen. Ze hebben het niet. Dat is de meest eenvoudige vorm. Het is vaak veel gecompliceerder, maar dan kunt u beter aan die vrouw vragen hoe dat zit. Maar ja, oké. Toch? Maar dit is de meest voor de hand liggende gedachte. En daar hebben wij mee te maken natuurlijk in onze dagen. Ik zal u tot jaloersheid verwekken. Je legt er meteen weer naast Jesaja 28. Ik zal door lieden van andere talen, door belachelijke lippen, zal ik tot dit volk spreken. Wat is er voor belachelijks aan? Maar het andere talen zijn. Het woord van God komt sinds de roeping, uitverkiezing, van Israël tot de mens in het Hebreeuws. In de taal van Israël. Ongeacht wat voor Hebreeuws precies en wat voor lettertype er gebruikt werd. Dat doet er nog allemaal niet toe. Maar in ieder geval via Israël. Want dat is het volk waarin God zich manifesteerde, waaraan hij zich openbaarde. Het was het koninklijk en priesterlijke volk aan wie de woorden Gods waren toebedrouwd. Maar in onze dagen zijn die rollen omgedraaid. En het wordt dus inderdaad in Deuteronomium al gezegd. Dit is een van die schriftplaatsen. Ik zal uw lieden tot jaloersheid verwekken door lo-ami. Hier staat dus dat heidenen, in concreto, dat heidenen, ik wil niet zeggen de heidenen, want ze doen het niet allemaal, maar dat het heidenen zijn die het woord des Heren dus brengen naar de Joden. Waarna de vraag is natuurlijk, Wie is nou het echte Israël? En aan wie zijn eigenlijk de woorden Gods toebedrouwd dan? Nu, in onze dagen. Ja. Maar ik zal even tot Jeruzalem uitwekken. Door geen volk, door Lo-Ami. Door een onverstandig volk. Voor ons onbegrijpelijk zo'n term, maar voor de Joden niet. Een onverstandig volk zijn gewoon de heidenen. Dat zijn de heidenen die de wet niet hebben. In Joodse, volgens Joodse termen zijn die onverstandig en onrechtvaardig. En de uitdrukkingen zelf worden al geïntroduceerd in Romeinen hoofdstuk 2. Waar Paulus tot de Joden zegt, vers 19... van Romeinen 2, gij betrouwt uzelf te zijn een leidsman der blinden en een licht dergenen die in duisternis zijn, een onderrichter der onwijzen en een leermeester der onwetenden, enzovoort. Hij zegt, zo zien Joden zichzelf toch? En hij komt weten. Nou ja. En u weet dat het in die kringen verboden is, überhaupt de naam des Heren aan te roepen. Toch? Dat weet u toch? De naam des Heren is daar volkomen taboe. Daarom wordt er omheen gesproken. De eeuwige, de almachtige, of wie het maar is. Maar de naam Yahweh of Jehovah of Yahoo of wat het maar is, die is streng verboden. Zie? Nou ja. Ik zal u tot jaloers zijn, met andere woorden, terugkoppelend naar hoofdstuk 10, vers 1 van Romeinen. Als Paulus bidt voor de zaligheid van de Joden en hij blijft binnen het kader van wat hij nou hier uiteenzet en waarvan blijkt dat hij het weet, dan bidt hij dus dat er een heiden, of een paar heidenen, of veel heidenen, maar dat er een heiden gezonden wordt om aan de Joden het evangelie te prediken. En aangezien je zoiets alleen maar kunt bidden eigenlijk als je eerst zelf beschikbaar bent. Anders heet dat hypocriet. Plaatst Paulus zich dus in die positie van heiden. En dat klopt, want dat blijkt uit wat hier nu verder volgt. Hè? Eerst volgt dan nog, Mozes heeft eerst gezegd, maar daarna komt nummer 2. Jesaja heeft gezegd, dat is vers 20 hier van Romeinen 10... Jesaja zegt, ik ben gevonden door degenen die mij niet zochten. Ik ben openbaar geworden aan degenen die naar mij niet vraagden. De Heer is gevonden door en openbaar geworden aan niet-Joden, maar aan heidenen. Heb u dat nog? Ja, nee, dat het primair slaat op de 10 stammen van Israël. Die dus niet Joods zijn, maar wel heidens. Dat is ook zo, maar ik probeer dat niet te vertellen. Omdat ik vind dat dat te gecompliceerd wordt. En je moet ook niet het kind met het badwater weggooien. Het gaat er fundamenteel om dat de Joden het evangelie horen niet uit Joodse bron, maar uit heidense bron. Dat is normaal, dat is wat aangekondigd is, dat is wat de bedoeling zou zijn in onze dagen. En vergis u niet, van oudsher, ik weet dat er vandaag overal gesjoemeld wordt, maar van oudsher is het zo dat als een Jood tot geloof komt in de Heer Jezus Christus, de Messias, dus, dan wordt hij uitgeschreven uit het Jodendom. Dan wordt hij doodverklaard. Dan houden ze een begrafenisfeestje. Of hoe noem je dat? Een party. Eerlijk, officieel. Dan, want zo iemand is dan een heiden. Want de dienst aan het geloven in en de dienst aan Jezus wordt beschouwd als afgoderij. Dus dan word je gerooieerd. En om dat te voorkomen heeft men nu iets uitgevonden als Messias beleidende Joden. Wat eigenlijk, ja, eigenlijk een contradictio in terminis is. Dat kan eigenlijk helemaal niet. Ja. Heb je ook Messias beleidende Friezen? Ja, Nee, ik steek er niet de draak mee, maar dat is toch een rare term. Natuurlijk, de Joden geloven dat er een Messias zou komen. Maar de clue is, dat is Jezus van Nazareth en die is Jehovah, die is het beeld Gods. En als je dat uit die belijdenis weghaalt, ja, dan... En waarom doet men dat? Ja, om de Joodse identiteit, of wat er voor door moet gaan, niet te verliezen. Maar ik moet u zeggen dat als wij komen tot de Heer Jezus Christus, dan verliezen wij onze identiteit. Wie wij ook waren, wij zijn dood. Met de Heer Jezus Christus gestorven. En wat we daarna worden, is kinderen Gods. Geroepen zonen heet dat. Dat wil zeggen, tevoren verordineerd tot zoonstelling. Onderweg naar een erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. En erfgenamen van een beter vaderland dan Canaan of Palestina of hoe het maar heet, namelijk de hemel. Hebben we die? Dat is Bijbels. En daarna wijs ik erop dat van oudsher gelovigen uit de Joden christenen genoemd werden. Dat staat ook in de Bijbel. Dat staat letterlijk zo in de Bijbel. Natuurlijk. En zo hoort het ook. Maar goed. Waarna de apostel Paulus verder argumenteert over de... Want ik ga niet al die versen bespreken, heb ik net ook gezegd eigenlijk, maar goed. Maar hij verder argumenteert over de situatie van het Joodse volk, namelijk onder de naam Israël. Het heeft, wat het zocht, heeft het niet verkregen, vers 7. Ze hebben ontvangen een geest des diepen slaaps, vers 8. Ogen om niet te zien, oren om niet te horen, tot op de huidige dag. Ontleend aan Jesaja 6, waar het ook... ook in Jesaja 6 werd dit aangekondigd. En in vers 9, voor de Joden geldt hun tafel worden tot een strik en tot een val en tot een aanstoot en tot een vergelding. Dat wil zeggen, het is geworden tot een vloek. Staat erbij, Psalm 69 staat er. Daaraan is het ontleend. Enzovoorts. Inclusief trouwens dat hun ogen verduisterd worden om niet te zien en verkrom hun rug alle tijd. Dat komt allemaal uit het Oude Testament, geprofeteerd over hoe het zou gaan met het Joodse volk dat hardnekkig ongelovig is en de Messias, Christus, de Heer Jezus, afwijst. En dat is de situatie die wij vandaag kennen. Zie? Hebben zij gestruikeld op dat zij vallen? Was dat dan de bedoeling dat zij vallen zouden? Het antwoord is nee. De bedoeling was dat ze tot geloof zouden komen. Maar ja, laat ik het dan zo zeggen. Voor de Heer was geen plaats in de herberg. Geen plaats in de legerplaats. Hij paste niet in het Jodendom. Dus ik zeg het altijd maar heel eenvoudig. Omdat een Jood mij dat verteld heeft. Het is essentieel voor het Jodendom is de Messiasverwachting. Dus als die komt, is dat het eind van het Jodendom. Ja. Dus we hopen dat hij niet komt. Ja. Dus het is precies hetzelfde als die van het christendom dat zegt, wij verwachten de wederkomst van Christus van de Heer, om te oordelen de levenden en doden op de jongste dag. En dan zegt men na een pauze achteraan, maar dat kan nog heel lang duren. En men bedoelt dat men hoopt dat het nog heel lang duurt. Eigenlijk dat het nooit gebeurt. Enzovoorts. Maar ik zou er niet te lang bij stilstaan. Goed. Hebben zij gestruikeld, 11 vers 11, opdat zij vallen zouden? Nee, dat niet. Maar door hun val, doordat zij gestruikeld zijn, is de zaligheid den heidenen, naar de heidenen gegaan. En de vertalers hebben zich beperkt in het toevoegen van woorden. Dus dan is het geworden tot... Door hun val is de zaligheid den heidenen geworden. Dat is mooi Nederlands, ja. naar de heidenen gegaan, om hen tot jaloersheid te verwekken. Zie, ik zal jullie tot jaloersheid verwekken door Lo-Ammi, door geen volk. Uit 10 vers 19 heet hier gewoon heidenen. Maar wat hier staat, en dit is essentieel wat ik nu zeg. Het is een beetje buiten de orde misschien, maar toch, het is heel essentieel. Ik heb daar ook aan het eind van de vorige lezing, heb ik daar al op gewezen. Men moet het onderscheid kennen tussen de prediking van het evangelie aan iemand of door iemand, enerzijds. En anderzijds de situatie van: aan wie is de verantwoordelijkheid om dat woord te bedienen gegeven? Dat zijn twee verschillende dingen. Ik bedoel dit. De uitverkiezing van Israël. Israël is toch het uitverkoren volk? Dat weet iedereen. Oké. Israël is het uitverkoren volk. De uitverkiezing van Israël betekent niet dat Israël is uitverkoren om naar de hemel te gaan. Heeft er niets mee te maken. Israël is het uitverkoren volk. En wat hield dat in? Want je moet altijd vragen, uitverkoren waartoe? Want uiten komt ergens vandaan, eruit. Verkoren is hetzelfde als verkozen. Dus uitgekozen. Ja, maar voor welk doel? Zo van, waar moet het naartoe? En het antwoord is, Israël is uitverkoren om te zijn en heilig volk, een verkregen volk, dat wil zeggen een volk hem ten eigendom, hangt er vanaf of het in het Hebreeuws of in het Grieks stond en vertaald is geworden. Een heilig volk, dat wil zeggen gewijd aan de dienst aan God. Een verkregen volk, schat staat er eigenlijk, dat wil zeggen het eigendom van God specifiek. Een koninklijk priesterdom of een priesterlijk koninkrijk, afhankelijk van waar het staat. Maar een volk van koningen en priesters dus. Om wat te doen. Nou ja, vele in alle manieren, schreef Paulus in Romeinen 3. Maar dit is wel het eerste dat hun de woorden God zijn toebetrouwd. Ze zijn er verantwoordelijk voor. Dat is de verantwoordelijkheid van iedereen die heilig genoemd wordt. Dus het eenvoudige verhaal van God is woord, dus God spreekt. En als God, waarvan is God dus gediend? Waarmee is God gediend? Dat het woord doorgegeven wordt. Nou, punt 1, dat men het woord tot zich neemt en gelooft, uiteraard. Dat heet geloof in God. Dat is niet geloof dat hij bestaat, maar geloof, we geloven ook in de duivel dat hij bestaat. Maar daar geloven wij niet in. Daar is de leugenaar. We vertrouwen hem niet. Maar geloven in God betekent geloven in wat God gesproken heeft. Logische wijze. Maar God is ermee gediend dat zijn woord bewaard wordt. Dat is ook wat prompt gebeurde. Want Israël was nauwelijks uit Egypte verzameld. En gebracht bij de braambos waar Mozes het volk moest brengen. Onderaan de Sinaï. Daar moesten ze even beneden wachten. En dan ging Mozes de berg op. Om daar het woord van God op te halen. Uitgedrukt, afgedrukt kun je niet zeggen, maar goed. Uitgedrukt in twee stenen tafelen. Ja, het is in hoge mate symboliek, maar toch is het dat. Het is het woord van God dat hem toebetrouwd werd. En dat zouden ze dan moeten bewaren. Ergens centraal in het land of zoiets. En van daaruit zou dat woord natuurlijk onderhouden moeten worden in heel het land. En dat te midden van de overige volkeren. En daarom heet Israël ook het volk van eerstgeborenen, mijn zoon, enzovoorts. Israël was uit de volkeren genomen, gesteld in de dienst van God. Het gaat niet over eeuwige zaligheid voor het volk. Het gaat erom dat aan de woorden God zijn toebetrouwd. Heb u dat nog? En wat hier staat in Romeinen 11 is dus door hun val is de zaligheid der heidenen geworden Dat betekent niet dat door hun val de zaligheid en dus het evangelie of gewoon Christus gepredikt is geworden aan de heidenen. Want strikt genomen, dat gebeurde altijd al. Al moet ik toegeven dat het ook in het Oude Testament natuurlijk ook was. Eerst de Jood en dan ook de Griek. Of gewoon eerst aan Israël en dan aan Damascus. Ik heb Naaman in gedachten, zal ik maar zeggen. Was toch een heiden? Of hoe heet die mevrouw ook? Die madame, die mevrouw uit Jericho. Rachab. Heidenen, dat is altijd geweest. En wat dacht u van de dagen van Salomo? Waaruit de hele wereld één keer per jaar een delegatie kwam naar Jeruzalem enzovoort. U denkt toch niet dat Salomo het zwijgende toegedaan heeft? De meest wijze man, behalve de Heer Jezus dan, maar de meest wijze man die ooit geleefd heeft. En die zei, de vreze des Heeren is beginsel der wijsheid. En dan komen ze uit heel de wereld komen ze om zijn wijsheid te horen. Wat denkt u waar hij het over gehad heeft? Dus, het woord Gods. Dat was ook de functie van die tempel die hij bouwde. Het bewaren van het woord Gods. Dat is de functie van de tabernakel. En in beide gevallen de functie van de Ark des Verbonds. Als meest heilige voorwerp. En het zoeken naar de Ark des Verbonds is dus in wezen het zoeken naar het woord Gods. En naar de waarheid. Hebben we die nog? Ja. Nou ja, enzovoorts. En het punt is dat de Heer zei tot de boze landlieden, de boze wijngaardeniers. Oké, tot de Joden, maar het waren de boze wijngaardeniers. Hij zegt, het koninkrijk zal van u weggenomen worden en gegeven aan een ander volk. Hetgeen toch wat vreemd is, omdat in, dit was Matthäus 21... maar het is wat vreemd omdat in Daniel 2 staat, het koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten. Maar ja, maar dat zou ik niet uitleggen vandaag, geloof ik. Nee, dus blijven gewoon bij de basis. Het punt is, de woorden Gods waren toevertrouwd aan Israël, waarvan officieel alleen het Joodse volk over was. En de Heer zei tot hen, het zal van u weggenomen worden gegeven aan een ander volk. Aan Lo-Ami dus. Een ander volk, dat is dan een heidens volk. Dat is niet Juda. Het is niet het Joodse volk. En in die positie van het heidense volk gaat Paulus staan. Dat is de volgende zin. Indien hun val de rijkdom is de wereld en hun vermindering de rijkdom der heidenen, hoeveel te meer hun volheid. Want ik spreek tot u, heidenen, voor zoveel ik der heidenen apostel ben. En daar zijn we eindelijk bij de uitdrukking waarin we onderweg waren. Voor zoveel ik der heidenen apostel ben. U merkt waarschijnlijk ook een lichte slag om de arm. Voor zover ik der heidenen apostel ben. Want je kan natuurlijk ook zeggen, hij was een Jood. Maar het is niet in die hoedanigheid dat hij spreekt. Hij zegt, ik ben der heidenen apostel. En in die positie maak ik mijn bediening heerlijk. Wat is dan de bediening van de heidene apostel? Ja, de eerste antwoord is, als je niet oplet, heb je er niks aan. Dat is mijn vaste zin altijd. Hè? Je moet de draad van de uiteenzetting volgen. Hij maakt zijn bediening heerlijk door als heiden, als Lo-Ami, als heiden, als niet-Jood, het evangelie te prediken aan zijn vlees, om hen tot jaloersheid te verwekken. Hij gebruikt dezelfde term. Ik zal u tot jaloersheid verwekken door een onverstandig volk, door Lo-Ami, door heidenen. En nu zegt hij, of ik enigszins mijn vlees tot jaloersheid verwekken en enige uit hen behouden mocht. Want, zegt hij, dat is de heerlijkheid van mijn bediening. En ik moet eerlijk toegeven dat ik jaren getopt heb eigenlijk met die uitdrukkingen. Omdat, ja, je wil het wel begrijpen, maar ja, de heidene apostel, iemand die het evangelie brengt aan de heidenen. Hoezo is dat het toppunt van zijn bediening, de heerlijkheid van zijn bediening, om enige uit de Joden? Ja, je kan je dat wel voorstellen. Je kunt, maar het past niet in de uiteenzetting. Het staat uitdrukkelijk over Lo-Ami, heidensvolk, onverstandig volk, enzovoorts. En hun val is tot heerlijkheid, tot rijkdom van de heidenen. Waar het op neerkomt, is dat God dat woord van God bij de Joden heeft weggenomen en het ergens anders heeft gedeponeerd. En dan grijp ik toch weer terug op Handelingen. Want het begint uitdrukkelijk in Jeruzalem. Hij beval hen dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden. Ze moesten wachten tot ze aangedaan zouden worden met kracht van omhoog. Het Gorinchem, dat weet u. Maar goed. Ze zouden aangedaan worden met kracht uit de hoogte enzovoort. En daarna staat, en ge zult mijn getuigen zijn, beginnende in Jeruzalem. Staat beginnende in Jeruzalem. Geheel Judea, Samaria, stad en ommeland, zeg ik altijd. En dan tot aan de einde der aarde. Maar het moest uitdrukkelijk beginnen in Jeruzalem. En dan ook nog op een bepaalde datum, zoals uit het volgende hoofdstuk blijkt. Op Pinksteren. Vanuit Jeruzalem. Maar waar eindigt het verhaal? Ook met grote nadruk, want je bent hoofdstukken lang onderweg er naartoe. In Rome. En daar eindigt het verslag. Toch? Ja. Niet de geschiedenis, want die ging wel verder. Maar het verslag in de Bijbel houdt daarop. Van Jeruzalem naar Rome. Van de hoofdstad der Joden, om zo te zeggen, naar de hoofdstad der heidenen in die dagen. En dat is waar het fundamenteel om gaat en wat heeft plaatsgevonden. Het begint dan ook bij Petrus en het eindigt bij Paulus. Het begint bij Petrus in Jeruzalem, het eindigt bij Paulus in Rome. En van daaruit, en de Roomse kerk maakt daar maar al te graag misbruik van, als u mij vraagt. Van daaruit, nou ja, sindsdien wordt Rome beschouwd als het centrum van het christendom. Tot vandaag. Of het terecht is, in zeker opzicht wel. Maar ik zou u de rest niet vertellen. Dus vooruit. Maar Rome, zo wordt het in de Bijbel voorgesteld. En daar nemen we nu genoegen mee. Het gaat om het belangrijke punt dat Paulus apostel der heiden is. Maar dat betekent dat hij een heiden was die gezonden werd om het evangelie te prediken. En dus primair aan de Joden. Zie je? Nou ja. En wat Israël betreft, als volk, ja, dat zou pas later tot bekering komen. Staat hier ook. Dat is een ingewikkeld verhaal over de verwisseling ook van die twee huizen van Israël in twee olijfbomen die verwisseld worden, of althans de takken daarvan enzovoort. Maar goed, dat is nu niet ons punt, denk ik. Het gaat erom dat er twee dingen zijn. Het een is de kwestie van dat het evangelie gepredikt wordt aan heidenen. Maar dat gebeurde altijd al. Niet fanatiek, want het moest echt beginnen bij Joodse volk. Uiteraard. Maar het andere ding is, waar de verantwoordelijkheid daarvoor gedeponeerd werd. En dat is minder bekend om de eenvoudige reden dat men een begrip uitverkiezing, zoals we dat kennen uit de verkiezing van Israël als volk, heeft geplaatst binnen het kader van de soteriologie. Dat wil zeggen, de vraag is wie wordt er zalig en wie niet. En daar heeft men een leer van uitverkiezing op ontwikkeld, waardoor bij het woord uitverkiezing gedacht wordt aan de vraag of je, hoe het gaat met je stoelendans, of er nog, of je nog een kaartje kunt krijgen. Ja, hoe moet je dat nou zeggen? heeft het gebracht op het niveau van de individuele zaligheid. Wat voor niveau dat ook maar wezen mag. Maar daar ging het helemaal niet over. Het gaat om aan wie de woorden Gods zijn toebetrouwd. Wie verantwoordelijk is voor de Bijbel en al wat daarmee samenhangt. En dat zijn in onze dagen niet de Joden. En de korte route is deze. In de praktijk zijn wij dat. Niet de Joden, maar de gemeente. Als men dus botweg vraagt of de kerk in de plaats van Israël gekomen is, dan moet het antwoord zijn ja. Alleen dan moet je allemaal bij, want je weet dat die vraag, wat de Heer Jezus vroeg aan Pilatus, weet je nog? Heb je dat nou zelf bedacht of heb je dat uit een boekje, vroeg hij, of zoiets? Heb je dat zelf bedacht of hebben anderen u dat verteld? Hoe kom je bij dat idee? Je weet wat erachter steekt, dus dan moet je zeggen, de kerk in de plaats van Israël, wat is Israël dan? Het antwoord is het volk waaraan het woord van God is toebetrouwd. Nou, van wie hebben wij het woord van God gehoord? Van de Joden? Iemand wil ons dat wijsmaken en zegt, wij hebben de Bijbel ontvangen van de Joden. Maar het is niet waar. Echt niet. De Heer heeft van de Joden afgenomen en aan ons gegeven. Maar dat is niet hetzelfde. Zie? Nou ja. En het is ons toebetrouwd. En voor zover het ons toebetrouwd is met het idee van hier heb je een pond en doet handeling totdat ik kom, zijn wij dus Israël. Niet in de zin van afstamming. En niet in de zin van een uitverkoren volk hier op aarde nu, te midden van de overige volkeren. Maar wel in de zin van het volk van koningen en priesters enzovoorts. Geheiligen, een volk hem ten eigendom enzovoorts. Dat is wat Petrus dan ook zegt, want die past de woorden over de uitverkiezing van Israël, past hij toe op de gelovigen van vandaag. Dat is in 1 Petrus. U die gelooft, zegt hij. Maar gij die gelooft, zijt een uitverkoren geslacht, de koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, om te verkondigen de deugden desgene die u getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Nee, dat zijn niet de gelovigen uit de Joden. Dat zijn de gelovigen van vandaag. En in de gemeente is geen onderscheid tussen gelovigen uit de Joden en gelovigen uit de heidenen. Staat in de Bijbel. Zie? Nou ja. Vandaar dat de apostel schrijft: ziet Israël dat naar het vlees is. 1 Korinthe 15. Heb je dan ook een Israël na de geest? Ja, dat zijn wij. En Paulus past de ceremoniën en het gedrag van Israël naar het vlees toe als voorbeeld voor ons, maar dan op een geestelijk niveau. Dat was in de eerste Korinthebrief. En zo verder. En of je het dan Israël of geestelijk Israël noemt, ach, het leidt tot zoveel misverstanden. Dat, ja, en zo uitdrukkelijk staat dat ook niet in de Bijbel, die uitdrukking sowieso niet. Dus je hoeft er ook geen klemtoon op te leggen. Als u maar begrijpt dat niet de Joden in onze dagen de verantwoordelijkheid hebben om het evangelie te prediken. Wij hebben die verantwoordelijkheid. Wij heidenen. Zie? En Paulus zegt, daar ben ik een voorbeeld van. Want daar komt het in de praktijk op neer. Ik als, hoe noemde hij het hier, apostel der heidenen. Voor zover ik der heidenen apostel ben, ik maak mijn bediening heerlijk of ik enigszins, let op de beperking, enigszins mijn vlees tot jaloersheid verwekken en enige uit hen behouden mocht. Dat zou een verhoring zijn van zijn gebed uit 10 vers 1. En dat het maar enigszins is, dat legt hij hierna uit. Want zegt hij, heel Israël zal zalig worden. Dat wil zeggen, alsnog in de positie van Israël als uitverkoren volk geplaatst worden. Maar dat is pas na de opname van de gemeente. Als ik het nou heel kort zeg. Dat is pas in de wederkomst van Christus. Vandaar dat je dan ook in Openbaring 7... uitgebreid en tot vervelens toe vermeld vindt. Niet maar dat er 144.000 verzegelden zijn dienstknechten Gods, maar dat ze zijn uit Israël, 12.000 uit de stam van zus en 12.000 uit de stam van zo en 12.000 uit de stam van zo. Zodat er 12 keer staat 12.000 uit de stam van. En dan denk ik, ja, waarom zou dat er zo staan? Punt 1. Om aan uitdrukkelijk te zeggen, het gaat over Israël en niet maar de Joden. Het gaat over heel Israël uit alle 12 stammen, die dus als zodanig kenbaar zijn, uiteraard. En punt 2, ja, als je het zo beschrijft, wordt het onmogelijk om zoiets dan nog overdrachtelijk toe te passen. Zo van, ja, maar het is niet letterlijk bedoeld, het heeft een overdrachtelijke betekenis. Begin er dan maar aan. Als er stond 144.000 uit Israël, kun je altijd nog zeggen, nou ja, Israël is een volk waaraan God het woord is toebetrouwd. Dus dat kan van alles zijn. Maar wat is dan Ruben, Simeon, Levi, Juda, Dan? Nee, Dan staat er niet bij. Maar goed, maar er staan 12 staan. Wie zijn dat dan? Overdrachtelijk. Daar kun je niks anders mee dan gewoon zeggen, het kan niks anders zijn dan letterlijk. En dat is natuurlijk ook zo. Mede omdat dat ook in het Oude Testament wordt aangekondigd. Maar dat is niet in onze dagen. Dus in onze dagen blijft het enigszins tot jaloersheid verwekken. Want hoeveel Joden er ook tot geloof komen, laat ik dat dan nog even zeggen voordat we pauzeren. Hoeveel Joden er ook tot geloof komen in onze dagen. Als een Jood tot geloof komt, wordt hij toegevoegd aan de gemeente. En dan verdwijnt hij straks, ultiem, in laatste instantie, verdwijnt hij. Dan heeft hij deel aan de opname van de gemeente. En dan heb je op aarde nog steeds geen bekeerd Israël. Dus een bekeerd Israël in onze dagen is volstrekt onmogelijk. Dat is niet wat God doet. God bouwt zijn gemeente. En de eerste christenen, de eerste leden van de gemeente dus, waren inderdaad Joden. En als vandaag een Jood tot geloof komt, wordt hij net zo goed toegevoegd aan die ene gemeente. Dan is hij een christen. En dat blijft zo tot aan de opname van de gemeente aan toe. Waarmee ik meteen gezegd heb dat dus de 70ste week van Daniël niet kan beginnen voordat de gemeente is opgenomen. Want de 70ste week van Daniël betreft een werk Gods en dus ook een tijdrekening Gods met betrekking tot het Joodse volk. Maar God werkt niet aan het Joodse volk in onze dagen. En als u dat niet gelooft, dan moet u misschien toch de krant van vandaag nog lezen. En van gisteren, en eergisteren, en van 75 jaar geleden. Wel 80 jaar geleden, oké, 80 jaar geleden. Ja, ik kan het niet bijhouden, zuster. Nee. Nee, maar merkwaardigerwijs zijn dit onbekende dingen. Maar ze staan zo enorm duidelijk, glashelder in de Bijbel. Maar ja, ze gaan niet over u en mijn persoonlijke zaligheid. En daarom leest men ze niet. Men plaatst alles binnen het kader van de eigen beleving, de eigen hoedanigheden enzovoorts. Ik vind het heel triest hoor. Want ja, men mist dan volledig wat God doet in de loop der eeuwen. Wat hij gedaan heeft natuurlijk en wat hij zal doen in de toekomst. En waar we dan in onze dagen deel van hebben, kun je dat ook niet weten. Zie? En daarom, dit zijn essentiële dingen die we allemaal moeten kennen. Hoe dat zit. Het Joodse volk bestaat uit beminden om der vaderen wil. Dat staat ook in de rest van Romeinen hoofdstuk 11. Nee, ze zijn vijanden aangaande het evangelie, staat er ook, om uwentwil. Maar voor ons zijn ze beminden, voor mij ook. Ze zijn beminden om der vaderen wil. Maar ze zijn helaas stokongelovig. Ze hadden beter moeten weten, ze kunnen beter weten. Maar ja, als ze hun eigen schriften maar zouden geloven. Ik bedoel, de Tenach, het Oude Testament. De Heer zei, als je Mozes gelooft, dan zou je... Als je Mozes gelooft, dat zou je in mij geloven. Maar ze geloven niet in Mozes. Ze beroepen zich wel op Mozes, maar ze geloven er niet in. Nou ja. En wat je eraan doen kunt, niks. Je kunt ze alleen het evangelie voorhouden. In enkel geval, verhoudingsgewijs, hoeveel het er ook zijn, maar verhoudingsgewijs in een enkel geval zijn uitzonderingen. Zijn er inderdaad Joden die oprecht zoeken, de waarheid zoeken. En dan vinden ze die ook. Daar komen ze terecht. Bij onze Heer, Jezus Christus. Ja. Deze uitdrukking van apostel der heidenen wordt dus geïntroduceerd hier in Romeinen 11. En dat is ook de meest voor de hand liggende plaats daarvoor. Omdat hier het meest uitgebreid uiteengezet wordt hoe dat zit met de situatie van Israël in onze tegenwoordige tijd. Dat wil zeggen dat de val van het Joodse volk is tot rijkdom van de heidenen enzovoorts. En Paulus gaat voorop staan als heiden. Hij zegt, dit is mijn bediening. En dat is dan meteen model voor heel de gemeente. De uitdrukking zelf, of althans woorden van die strekking, vinden wij hierna nog in Romeinen 15. Romeinen 15, vers 16. Opdat ik dienaar van Jezus Christus zij onder, staat er, onder de heidenen, het evangelie van God bedienende, zie je? Onder de heidenen het evangelie van God bedienende, opdat de offeranden der heidenen aangenaam worden geheiligd door de Heilige Geest. Hij is dus een dienaar van het evangelie, onder de heidenen. Het Griekse voorzetsel is eis. Wat we meestal vertalen bij voorkeur met tot. Hoewel het betekent tot in. Into. Het is het Engels into. Tot in. Het suggereert inderdaad dat hij van buiten de heidenen kwam. Dat kan als Jood. Maar wat hij beschrijft is dat hij te midden van de heidenen zijn werk doet. En zo hebben de vertalers het dus ook opgevat. Daarom hebben ze vertaald met onder. In de zin van te midden van. Dat is dan weliswaar meteen een interpretatie. Maar ik stem in met die interpretatie. Inderdaad. Want dat past volledig in de context van deze brief. Het gaat niet over het prediken aan de heidenen. Maar prediken vanuit en te midden van de heidenen waarin hij geplaatst is. En wat Rome betreft waarheen hij onderweg is. En daarna lees ik ook nog Romeinen 16 vers 26. Omdat daar ook zo'n uitdrukking voorkomt. Maar mede omdat dit vers dikwijls aangehaald wordt om juist om de positie van Paulus toe te lichten. Dat is in het slot van deze brief. Ik moet eigenlijk zeggen, het is al de derde afsluiting van de brief, maar dat doet er nou niet toe. Maar er komt als het ware een postscriptum achteraan. Want amen stond er al en de groet stond er al in vers 24. Zoals gezegd. Niet voor het eerst. Maar dan komt er nog achteraan. Hem die machtig is. Maar de zin gaat pas verder in vers 27. Hem zij door Jezus Christus de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Dat is de hoofdzin. En er staat een heel lang stuk tussen als toelichting op hem. Wie? Hem. Hem die machtig is u te bevestigen, vast te stellen. Naar mijn evangelie, vers 25. En de prediking van Jezus Christus naar de openbaring der verborgenheid. Naar betekent hier analoog aan. Dus in overeenstemming met. Die u machtig is u te bevestigen in verband met, in overeenstemming met mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus, in overeenstemming met de openbaring der verborgenheid. Openbaring van de verborgenheid. Openbaring is eigenlijk, nee, niet eigenlijk, openbaring is het tegenovergestelde van verborgenheid. Is dat verborgenis is niet openbaar en kan eventueel geopenbaard worden. Het begrip verborgenheid is mysterion. Het idee is dat het iets is waar een bedekking overheen ligt. En daarom heet het openbaring. Want openbaring is het wegnemen van de bedekking. Heb je dat? En de verborgenheid, want het is de verborgenheid. Ik kan het nu onmogelijk uitleggen, maar kijk. Ja, ik kan nu ook een lijst geven waar die uitdrukking gebruikt wordt. Maar dan, dat kost ons 30 avonden. Dat weet ik, omdat er 30 lezingen zijn. Ze staan allemaal, geloof ik, ook op internet. Dus, uit 1983, of geloof het wel, ja. Toen maar. De verborgenheid. Want het is een vast Bijbels begrip. Het is niet zomaar een uitdrukking. Het is de aanduiding van dat deel van Gods heilsplan dat in het Oude Testament niet onthuld is geworden. Toen dacht iemand, dan komt het daar niet voor in het Oude Testament. En dan moet ik u zeggen, nee, dat staat er niet. Zo staat het er niet. Er staat dat het daar niet is bekendgemaakt gelijk zij nu is geopenbaard. Dat wil zeggen, het komt wel in het Oude Testament voor, maar in bedekte termen of in bedekte vormen. En dat betekent dat het gebeurt. Dus enerzijds in nogal cryptische taal. Die waarvan we zeggen, wat staat hier nou toch? Ja, dat, weet, ik heb net een paar van die termen gelezen uit aangehaald in Romeinen 11. Ik ben gevonden door degene die naar mij niet zochten. Wat betekent dat? Staat in Jesaja. Wat betekent dat? Ja, dat weet je daar niet. Maar en gelijk de bruidegom vrolijk is over de bruid, al zo zullen uw kinderen u trouwen. Jesaja 62, wat staat daar? Opgevaren zijnde naar de hoogte heeft hij de gevangenis gevangen genomen, de mensen gaven gegeven. Psalm 68, vers 19. Wat staat daar nou toch? Weet je niet. Maak u op, word verlicht, want uw licht komt, want de heerlijkheid des Heeren gaat over u op. Maar duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de volkeren. Maar u, over u zal de Heeren opgaan en Jesaja 60, 61, ik weet het nooit precies uit mijn hoofd, maar ik heb het zo gevonden hoor. Waar gaat dat over? Maak uw tenten groot, span uw tenten wijd uit enzovoort, want de kinderen der eenzamen zijn meer dan de kinderen der vrije, of dan de kinderen van degene die de man heeft, zegt de Heer. Waar gaat dat over? Nou, dat zijn bedekte termen. En dan heb ik het nog niet eens over de Bijbelse symboliek. Want ja, daar is ook heel wat in vastgelegd. En ook nog in de profetische betekenis van geschiedenissen in het Oude Testament. Maar waar het over gaat, die verborgenheid, is altijd over onze dagen. Over de verborgenheden, heet het bij gelegenheid, van het koninkrijk der hemelen. gebruik gewoonlijk standaard de uitdrukking deze uit Matteüs 13. Elders heet het de verborgenheid van de godzaligheid, wat het maar was allemaal. Want het zijn allemaal aspecten, die verborgenheden zijn allemaal aspecten van één en dezelfde verborgenheid. En dan word ik altijd een beetje geïrriteerd. En hebben ze in 1951 hebben ze het woord verborgenheid ouderwets verklaard. En dan hebben ze het vervangen in de vertaling door geheimenis. En dat vind ik nog erger dan verborgenheid. Geheimenis. Geheimenis. Had er dan geheim van gemaakt. Maar een geheimenis. Welke is? Geheimenis. Wat een getop is het allemaal. Maar ja, die vertalers weten niet wat het is. Want die zeggen, ja, dat gaat over iets wat bij God eerst is en dat moet dan nog bekendgemaakt worden. Dan verklaren ze als een algemeen beginsel dat het woord van ouds al geweest is, van voor de tijden der eeuwen, dan wel voor de schepping der wereld of wat het maar was. Het woord was in de eeuwigheid bij God in het begin, Johannes 1 vers 1. En dan zeggen ze, en toen was het dus nog geheim. En toen is het in de loop der tijd zo successievelijk. Hoe je dat schrijft, weet ik ook niet. Geopenbaard geworden. Want de Bijbel is de voortschrijdende godsopenbaring. Zo van hoe verder in het verleden, hoe minder ze van het woord van God wisten. En dat laten we ons wijsmaken, want wij zijn zo evolutionair opgevoed dat wij denken dat ze vroeger, gisteren dus ook minder wisten dan vandaag. Toch? En dat de mensen in het verleden dom waren. Het is allemaal zo dwaas, dit soort dingen. Nee, de verborgenheid. Kijk, het idee van eerst is het bij God en het wordt geopenbaard. Daar is ook een woord voor, maar dat is niet dit woord verborgenheid. Dit woord verborgenheid, het Hebreeuwse satar, dat staat voor iets wat er wel is en waarvan iedereen weet dat het er is, maar er ligt een bedekking over. En dus vroeg of laat wordt het onthuld. Dan gaat de bedekking eraf. En dat heet openbaring. En een Bijbelboek openbaring heet zo, omdat het uitdrukkelijk de dingen die verborgen waren, nog bedekt waren in oud-testamentische tijd, die worden daar alsnog geopenbaard. En daarna moet je eens even kijken hoe vaak je het woord verborgenheid tegenkomt op de eerste bladzijde van het boek Openbaring. Nou ja, gewoon in Openbaring 1 dan. Aan het eind van het hoofdstuk. Natuurlijk, ligt voor de hand. Dat krijg je eerst. En dan komt de openbaring van die verborgenheid. Enzovoorts. Maar de verborgenheid heeft allemaal van doen met Christus die zich verbergt in onze dagen. Dat onze levens met Christus verborgen zijn in God. Colossenzen 3. Enzovoorts. Het zijn dingen die aan de mens in het algemeen niet bekendgemaakt zijn in het verleden. En in het heden eigenlijk ook niet. Daarom komen ze tot ons in de vorm van brieven. Met briefgeheim, geadresseerd, alleen aan gelovigen, bestemd. Want de wereld hoeft dat niet te weten. De wereld moet gewoon, iemand uit de wereld, de zondaar moet gewoon komen tot aanvaarding van de Heer Jezus Christus. En daarna doet hij zijn werk door, wat in de Bijbel heet het dan, door zijn geest, die ons in heel de waarheid zou leiden. Hebben jullie dat nog? Maar dat is niet voor heel de wereld bestemd. Nog steeds niet. Maar doe maar. Maar hem die machtig is u te bevestigen, na de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der eeuwen, let op, de tijden der eeuwen. Als je een wiskundige daarop loslaat, krijg je wartaal. Tijden der eeuwen. Het betekent gewoon sinds onheugelijke tijden. En om het te herhalen heet het onheugelijke eeuwen. Want tijden en eeuwen is gewoon synoniem. En het betekent gewoon van eeuwigheid af, om zo te zeggen. Sinds mensheugen is het verborgen geweest. Betekent bedekt geweest. Maar nu geopenbaard is, Ander woord voor openbaren is dus gewoon onthullen, hè? Ontsluieren, zegt men wel eens om het plechtig te houden. Maar nu geopenbaard is, bij nu zeg ik altijd dat het betekent inmiddels, na het voorgaande, nu in het heden, maar nu geopenbaard is en door de profetische geschriften, of profetische schriften, naar het bevel des eeuwigen Gods, tot gehoorzaamheid des geloofs, onder al de heidenen bekend is gemaakt. En let op wat er staat, onder al de heidenen. Er staat trouwens hetzelfde eis. Hetzelfde woord wat we in hoofdstuk 15 tegenkwamen. Tot of tot in. Maar het is onder de heidenen. Dat hebben de vertalers ervan begrepen. En dat is correct. Onder de heidenen is het bekendgemaakt. En let op profetische schriften. Dat zijn schriften die geïnspireerd zijn. Profetisch, wij denken dat het begrip profetie, een profeet, een profeteren, betrekking heeft op toekomstvoorzegging. Dat kan je lang volhouden, omdat het erop neerkomt dat als God spreekt, spreekt hij over de toekomst. Dat staat ook in de Bijbel, dat het zo is, dat God spreekt over de toekomst. Dat kan niemand staan. Dus als toch blijkbaar iemand spreekt over de toekomst en het gebeurt dan ook wat gezegd, dan weet je dat je met God te doen hebt. Dat is wat er staat. Aan Mozes wordt zoiets al gezegd. Ik meen dat je Jesaja het ook nog ergens aanhaalt. Dit soort terminologie. Maar strikt genomen, het begrip profetie, laat ik het anders zeggen. Het woord voor profeet is iets als nabi. En dat is het Hebreeuws woord, een Hebreeuws woord voor mond. Wij kennen het in sommige Nederlandse dialecten als nebbe. Maar een nebbe is een snavel. Het is een mond. En een nabi, dat woord wordt vertaald met profeet. Maar het wordt geacht primaire betekenis hebben van een mond. Dat wil zeggen, een profeet is de mond Gods. De profeet is het orgaan waarvan God zich bedient om zijn woord door te geven. En of dat woord dan gaat over de toekomst of over het heden of over het verleden, heeft daar niks mee te maken. Heb je dat nog? Maar aangezien God gewoonlijk spreekt over wat hij gaat doen en het aankondigt, zeggen we profeteren is de toekomst voor zeggen. Maar het is niet correct. En als Peter zegt, we hebben een profetisch woord, dat zeer vast is, bedoelt hij niet de nog onvervulde profetieën, hij bedoelt gewoon de hele Bijbel. Die van Gods wegen geïnspireerd is. Dat zegt hij trouwens ook. We hebben een profetisch woord. En hij zegt, het is zeer vast, vooral als we bedenken dat het heilige mannen Gods geweest zijn die gesproken hebben, gedreven door de Heilige Geest. Eén auteur dus, feitelijk, veel secretarissen, maar één auteur van heel de Bijbel. En dat is profetie. En profetische schriften, daar vallen dus ook alle Nieuwtestamentische Bijbelboeken onder. En ook deze brief. Zie je? Ja, maar onder de heidenen. Nou goed, en dan heb ik Galaten 1. Vers 16. Hij zegt, Paulus, ik nam om in het Jodendom toe boven velen van mijn ouderdom in mijn geslacht. Vers 14. Zijn de overvloedig ijverig voor mijn vaderlijke inzettingen, dat is Joods dus. Maar wanneer het Goden behaagd heeft die mij van mijn moeders lijf aan afgezonderd heeft en geroepen door zijn genade zijn zoon in mij te openbaren, opdat ik dezelve door het evangelie onder de heidenen zou verkondigen, zo ben ik terstond niet te raden gegaan bij vlees en bloed enzovoort. Paulus, om onder de heidenen, en dit keer is het niet ijs, het Griekse ijs, waar nog beweging in zit, tot in. Maar dit is het Griekse en. Want dat is een Grieks woord. En dat vertalen wij met in. Eigenlijk, het is veel sterker dan ons woord in, maar we hebben daar geen beter woord voor. In het Griekse en betekent behoren tot. En wij vertalen met in, maar ja, doe maar. U weet wel, wij zijn in Christus, betekent dat wij in Christus gezegend zijn, met Christus gezegend zijn, één plant met hem geworden zijn, één met hem in zijn geworden in de gelijkmaking, zijn dood, begrafenis, opstanding, Romeinen 6, enzovoort. En hoewel wij in Christus zijn, staat er dan toch, Christus is in ons. Ons Nederlandse woord in verdraagt dat niet. Het is of het een of het ander. Maar het Griekse heeft daar geen problemen mee. Het betekent gewoon, die twee zijn één, horen bij elkaar. En dat is wat Paulus dus zegt. Om onder de heidenen, dat wil zeggen als heiden, onttrokken aan het Jodendom waarin hij dus toenam boven zijn leeftijdsgenoten enzovoorts. Hij was de grote kampioen van het judaïsme in zijn dagen. Rechtstreeks staand onder de hoge priester. Hebben die nog? En hij zegt, nee, God heeft, en toen was het over. En sindsdien ben ik onder de heidenen enzovoorts. Zie? Om onder de heidenen dit te doen. Zo ben ik terstond niet te raden gegaan met vlees en bloed in Jeruzalem. Hij distancieert zich in het volgende gedeelte dus ook van Jeruzalem. En ook met grote nadruk van Petrus. Dat is hoofdstuk 2 inmiddels. En daarmee distancieert hij zich dus ook van de Joodse wet. En van zelfs van de Mosaïsche wet. Maar primair van de Joodse wet. Hij zegt, ik heb er niks mee te maken gehad. Zelfs niet met Jeruzalem. Ook niet met de christengemeente in Jeruzalem. Ik heb alleen, ik heb Petrus bezocht en Jacobus, de broeder des Heren. Dat was niet eens een van de 12. Hij zegt, maar verder heb ik met Jeruzalem ook niks gehad. Zie? Maar dan gaat het om. Een heidense apostel wordt het dus. In Galaten 2... Vers 2 zegt hij het opnieuw. Ik ging op. En hij zegt, ik ging wel naar Jeruzalem, maar dat was 14 jaar later. Hij zegt, en ik ging op door een openbaring. Hetgeen betekent dat hij het nooit zou gedaan hebben als de Heer hem niet de opdracht gegeven had om naar Jeruzalem te gaan. Ik ging op door een openbaring en stelde hun het evangelie voor dat ik predik onder de heidenen. Maar er staat niet aan de heidenen. En er staat ook niet eis tot de heidenen dus. Maar er staat weer in. Als behorend tot de heidenen. En dus inderdaad als een heidense apostel. En dat slaat dan op zijn de verantwoording die hij in Handelingen 15 afgelegd heeft in Jeruzalem. Waar zich dat probleem voordeed en waar dan Petrus zegt, ja, als het gaat over het evangelie prediken aan de heidenen, ja, dat ben ik. Dan moet je bij mij wezen. Dat was Petrus. En Paulus was een hele fase verder. En dan hebben we nog vers 8... Want die in Christus krachtelijk wrocht tot het apostelschap der besnijdenis, die wrocht ook krachtelijk in mij onder, er staat weer dezelfde uitdrukking, onder de heidenen. Deze keer weliswaar in de vertaling dezelfde uitdrukking, maar in het Grieks staat er nu tot, dat wil zeggen eis. Maar zoals gezegd, de vertalers vinden de vertaling met tot dus niet duidelijk genoeg. En terecht, want het zou moeten zijn dan in, tot in. Dat wil zeggen dat dat zijn positie ook is, onder de heidenen. En daarom hebben ze het ook zo vertaald. Wat dat betreft heb ik de vertalers deze keer uitgebreid mee. Dan hebben we Efeze hoofdstuk 3.
Vers 9, hoe is dat dan?
Dat ze zouden gaan naar, hè? Even kijken, hoor.
Ja, waar de heidenen zijn, de bezijden is.
Gaan we zijn mee en Barnabas, vers 9 van Galaten 2... de rechterhand der gemeenschap, opdat wij tot de heidenen... en zij tot de besnijdenis zouden gaan. Die heb ik overgeslagen, omdat daar die uitdrukking niet voorkomt. Hè? Als der heidenen apostel of der heidenen leraar. Hoe dat ook zij, tussen die twee is verder geen verschil. Ze verdelen hun positie gewoon, hè. Opdat wij tot de heidenen, zij tot de besnijdenis zouden gaan. Natuurlijk ging Paulus naar de heidenen. Maar deze uitdrukking die hier staat, kan ook gewoon betekenen... niet aan wie ze zouden prediken, maar vanuit welke positie ze dat zouden doen. Heb je dat? Maar de uitdrukking zelf komt hier dus niet voor. Dan hebben we Efeze 3... vers 8. En Efeze 3 is zo'n schriftgedeelte, zo'n parenthese, waarin uitdrukkelijk ook gesproken wordt over onze tegenwoordige bedeling, met de roeping van de gemeente en de onderverwijzing naar de openbaring der verborgenheid die in voorgaande eeuwen verborgen is geweest, enzovoorts. Want dat staat hier in de voorgaande verse, de eerste verse van Efeze 3. En dan volgt vers 8. Mij, de allerminste van al de heiligen. De laagste in rang, maar het kan ook zijn de laatste in een bepaalde reeks. Mij, de allerminste van de heiligen, is deze genade gegeven om onder de heidenen. En er staat weer het Griekse en, dat normaal gesproken het Nederlandse in is. Maar ze hebben mij verteld dat als de vertalers dat woord en, het Grieks, tegenkomen en het wordt gevolgd door een meervoud, dat ze het dan niet vertalen met in. Dat had er moeten worden namelijk in de heidenen. Maar dan vertalen ze met onder, in de zin van te midden van. En dat blijkt ook te kloppen, dat is wat ze gedaan hebben. Hier ook. Maar het betekent dus, behoren tot. Mij, de allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven om behoren tot de heidenen, te midden van de heidenen, in de heidenen, door het evangelie te verkondigen, de onbespeurlijke rijkdom van Christus. Enzovoorts. Daar heb je dus weer de heidense apostel. En daarna volgt dan inderdaad 1 Timotheus, maar daar komen wij vandaan. 1 Timotheus 2, vers 7 was dat. Maar daarna hebben we in 1 Timotheus ook nog 3, vers 17. Ik kan helemaal niet wat ik nu zeg. Het is 2 Timotheus natuurlijk. 2 Timotheus 3. Nee.
Nee, dat kan wel.
Ik moet even kijken hoor. Nee, wacht even. Ik bedoelde... Ja, 1 Timotheus 3, vers 16 moet het zijn. Omdat daar staat... Halverwege het vers is gepredikt onder de heidenen. En daar staat echt en. Het Nederlandse in. Dus dat wil zeggen behorend tot en deelhebbend aan. Te midden van. Het heeft echt niet de betekenis van is gepredikt aan de heidenen. En op de rest van het vers ga ik nu niet in. Want ik moet u nog, ik wil die anderen ook nog noemen. Dat is 2 Timotheus 1, vers 11. Maar die komt sterk overeen met waar we vandaan komen, 1 Timotheus 2, vers 7. 2 Timotheus 1, vers 11. Het evangelie, dat nu geopenbaard is, vers 10 was dat. En dan vers 11, waartoe ik gesteld ben, een prediker en een apostel en een leraar der heidenen. Gewoon een heidense leraar, apostel en wat het maar was. Nou, dat was het ongeveer wel. Een mooie is natuurlijk ook gewoon, maar daar heb ik nou allemaal geen tijd voor, de Handelingen 13, waar de apostel dan inderdaad op zijn zogeheten eerste zendingsreis is. En dan komt hij in Antiochië, waar dus de Joden belangstelling hebben, maar de heidenen komen dan ook. En dan verliezen de Joden hun belangstelling en beginnen ze Paulus en Barnabas te lasteren, staat er. Tegensprekende en lasterende. En dan zegt Paulus, ja, het was nodig dat eerst aan u het evangelie gepredikt werd. Maar nadat gij uzelf het eeuwig leven niet waardig oordeelt, ziet, wij keren ons tot de heidenen. En dan citeert Paulus Jesaja 42 en 49, waar hetzelfde staat. Namelijk, want er is geschreven, ik heb u gesteld tot licht der heidenen tot aan het einde der aarde. En dan wordt het dus licht der heidenen. Heb je dat? De woorden zijn ontleend aan Jesaja 42 en 49. En eigenlijk ook aan die van Simeon in Lucas 2. Mijn ogen hebben nu zaligheid gezien die gij bereid hebt voor het aangezicht van de volkeren tot aan het einde der aarde en voor uw volk Israël. In die volgorde. Eerst dus de heidenen en dan wordt alsnog Israël genoemd. Nou goed, ik hoop dat dat tot u doordringt. En als u het voor het eerst hoort, moet u waarschijnlijk aan de gedachte wennen. Maar ik heb u gezegd aan het begin van de avond, en ik herhaal dat nu. Als je dit je eigen kunt maken, krijg je geen enkel probleem meer over de positie van Paulus. Hij is van totaal andere, dezelfde boodschap. Dat een mens door geloof in de Heer Jezus Christus zalig wordt. En door datzelfde geloof ook zalig zou leven, enzovoorts. Maar de rollen zijn omgedraaid. Het is niet meer vanuit het Jodendom of vanuit Juda naar de heidenen, maar het is nu geworden van de heidenen naar de Joden. En die fase, die verdwijnt natuurlijk ook. Dat is wat Paulus in Antiochië dan ook zegt. Ja, eerst de Joden. En als dit niet willen, oké, dan gaan we meteen door. Dan maar naar de heidenen. En dat gebeurde daar in Antiochië dus ook al. Maar de weg van Paulus heeft inderdaad geleid naar de heidenen en zelfs tot aan de einden der aarde. Maar ja, dat is voor in belangrijke mate na Handelingen 28. Dus daar hebben we het nu niet over. Maar dat is wat feitelijk in het boek Handelingen uiteengezet wordt. Hoe de zaligheid, en daarmee gewoon het woord Gods, gedeponeerd wordt bij heidenen, die dan dus ammi worden en die dan verantwoordelijk zijn voor het bewaren, het beheren, het prediken van het woord Gods in het algemeen en eventueel het evangelie in het bijzonder. En daar is Paulus de uitbeelding van. See? Dat verklaart ook een beetje zijn merkwaardige uitspraken over het spreken in tongen. Want u weet, iemand uit de Pinkstergemeente heeft me dat jaren geleden eens uitgelegd. Die zei, ja, wij geloven in spreken in tongen. Wij doen het, tenminste wij vinden dat we dat doen. Enzovoort. En we weten wel dat het nauwelijks in de Bijbel voorkomt. En in de brieven komt het alleen maar voor in 1 Korinthe 12, 13, 14, maar dat is één gedeelte. In 1 Korinthe, in al die brieven komt het verder niet voor. Maar daar is de apostel Paulus, maar die is er negatief over. Die zegt, wat jammer nou. Want daar heb je allemaal niks aan het spreken in tongen in de gemeente. Dat wordt de mens niet meer opgebouwd en dat leidt alleen maar tot verwarring enzovoort. Ik had liever dat je een paar woorden sprak in een verstaanbare taal. Ja, hij is er negatief over. Het is wel iets bijbels, maar hij is er negatief over. Maar het laat zich eenvoudig verklaren als u begrijpt dat spreken in tongen de uitbeelding is van de situatie waarin Paulus zich fundamenteel reeds bevond. Namelijk, het is de uitbeelding van hoe in onze dagen door lieden, door de Friezen, de Franken en Saksen, in het Fries, het Frankisch en het Saksen, het evangelie gepredikt wordt aan de Joden. Daar is het een teken van. Dat is vervuld. Spreken in tongen heeft daarmee zijn functie als teken ook vervuld. Maar Paulus was al in die positie geplaatst dat hij als heiden het evangelie predikte aan de Joden. En daarna volgt natuurlijk het andere idee, dat om diezelfde reden natuurlijk ook het hele Nieuwe Testament tot ons komt. Niet in het Hebreeuws, maar in het Grieks. Tot ergernis natuurlijk zelfs van gelovigen uit de Joden. Die het liefst niet spreken over Jezus, maar over Yeshua enzovoorts. Hè? Ja, want ze willen het eigenlijk in het Hebreeuws hebben. Maar ja, dat kan wel. Je kan het naar het Hebreeuws vertalen. Dat is natuurlijk ook gebeurd. Maar fundamenteel is dat het Nieuwe Testament tot ons komt in het Grieks. Dat is waar het over gaat. Het komt tot ons via de heidenen. De Heer heeft het verplaatst. Hij heeft de takken afgesneden van de boom en op de andere boom gezet enzovoort. En dat gaat wel weer anders worden in de toekomst. Maar dit is de situatie waarmee wij van doen hebben. En dat betekent dat wij in onze dagen, wij als gemeente, voor alle praktische doeleinden, wij als gemeente dat uitverkoren volk zijn, dat volk van koningen en priesters, aan wie de woorden Gods zijn toebedrouwd. Een heilig volk, een verkregen volk, enzovoorts. En pas na de opname van de gemeente wordt de draad weer opgenomen met het natuurlijke Israël, beginnend uiteraard bij het Joodse volk. Met als gevolg alsnog de bekering van Israël als zodanig en het in functie treden alsnog van dat volk als het zendingsvolk van God. Het volk dat, aan wie de woorden God zijn toebetrouwd en die dat woord zouden onderwijzen aan alle volkeren in heel de wereld. Zie? Maar dat is nog toekomst. En dat kan niet meer zo heel lang duren. Nee. We zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij willen u graag dank zeggen voor alles wat we van u hebben ontvangen. Want we zijn ons bewust dat wie en wat we ook geworden zijn, het is niet uit onze werken, maar het is voortkomend uit uw eeuwig voornemen. En daarmee uit de toepassing van de rijkdom van uw genade, waarmee u overvloedig bent geweest over ons. Wij zeggen u daarom dank te mogen behoren tot uw volk. Dat volk aan wie uw woord hebt toebetrouwd. Niet alleen dat wij het evangelie mochten horen en geloven, maar dat we ook met dat woord u mogen dienen. Niet alleen nu in onze dagen, maar ook straks in die geweldige toekomst, wanneer u uw heerlijkheid aan de wereld zult openbaren. We danken u daarom dat we altijd mogen uitzien over alle omstandigheden van dit leven en wat daarbij hoort heen. Omdat u ons gegeven hebt dat eeuwige leven en alles wat tot dat leven en de godzaligheid behoort. En daarom, Vader, bidden wij u. Wees u dan ons nabij, omdat wij onze hoop en verwachting zouden stellen op de vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben en de vervulling van uw betere nieuwtestamentische beloften aan ons. Bewaart u ons dan voor de duisternis van deze wereld. Bekrachtigt u ons met uw geest op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.